Een hele goede morgen. Het is een opnieuw bijzondere dag vandaag. En het is een bijzondere dag om meerdere redenen. En jullie hebben het me vast al vaker horen zeggen. Misschien kunnen jullie het zelfs meezeggen. In de eerste plaats is vandaag een bijzondere dag, omdat God deze dag gemaakt heeft. En alles wat God maakt, alles wat Hij schept, alles wat Hij creëert, is bijzonder. En daarom is deze dag ook bijzonder. En ook is het een bijzondere dag vandaag, omdat het natuurlijk Vaderdag is. En het is mij gelukt om dit jaar zowel op Vaderdag als een maand geleden op Moederdag te preken in deze gemeente. Wat betekent dat ik beide dagen niet op zondag heb gevierd, maar een dagje eerder. Want als ik naar Loppersum rijd vanuit Epe, dan moet ik om 7:45 vertrekken. En het is iets te vroeg om cadeautjes en ontbijt op bed en al dat soort dingen te doen. Dus gisteren ben ik al heerlijk verwend door mijn vrouw en mijn kinderen. En het was gisteren dus een bijzondere dag. Daarnaast is het een bijzondere dag omdat het vandaag 21 juni is. En dan zeggen we wel eens dat is de langste dag. Eigenlijk klopt dat niet helemaal, want er zitten nog steeds maar 24 uur in deze dag. Maar het is wel de dag waarop wij het langst van het licht kunnen genieten. Hier tenminste in West-Europa. En dat het deze dag en deze periode heel lang licht is, dat kan ik merken aan een nieuwe hobby die ik sinds een paar maanden uitvoer. Ik weet niet of heel veel van jullie mij heel goed kennen, maar ik ben niet heel sportief aangelegd. Maar sinds een paar maanden heb ik een nieuwe hobby en ben ik bezig met wandelen. En ik moet heerlijk toegeven, ik wandel niet graag in de bebouwde kom. Ik ben opgegroeid in een grote stad, in België, in Gent, hele mooie stad. En ik dacht dat ik niet heel veel met de natuur had. Maar sinds een paar maanden ben ik dus aan het wandelen, een paar keer per week, 's avonds. En ik moet zeggen dat ik zo ontzettend geniet van de natuur en van datgene wat God in zijn schepping heeft gelegd. Op mijn 35e ben ik daar achtergekomen. Nooit te laat om te leren, toch? Dus iedere keer als ik ga wandelen, dan ga ik naar de bossen. Bij ons in Epe, op de Veluwe, hebben we heel veel bossen. En dan speur ik de omgeving af en dan ben ik op zoek naar wild. Naar wilde zwijnen en naar herten of reeën. En ik moet zeggen, zonder overdrijven, dat ik bij iedere wandeling minstens één keer wild tegenkom. En vaak nog meerdere keren. Wilde zwijnen, een kudde zwijnen zelfs, of een edelhert. Prachtig om te zien. Daar kan ik heel erg van genieten. Maar naast het afspeuren van de bossen op zoek naar wild, is er nog iets wat ik heel graag doe als ik in het bos rondwandel. En dat is tijd met God doorbrengen. Maar daar ligt een uitdaging. Want als we het hebben over tijd met God doorbrengen, of stille tijd, zoals mensen dat soms noemen, dan ligt daar in het bos wel een soort uitdaging. Want ieder geeft zijn eigen invulling aan het tijd doorbrengen met God. Zelf hou ik er enorm van om naar aanbiddingsmuziek te luisteren. Het liefst doe ik dat zelfs nog met een scherm erbij, een televisie of een telefoon, zodat ik ook een live concert kan zien. Ik geniet ook ontzettend van een moment zoals vanochtend, waarin we getalenteerde mensen zien die ons leiden in aanbidding. Ik kan enorm genieten van de mooie stemmen, en dat was ook vanochtend weer zo mooi hoorbaar. Maar ook kan ik genieten van een getalenteerde drummer die zich volledig geeft, of van een pianist of gitarist of trompetist, die talenten van God gekregen hebben, die daarin geoefend zijn, maar die dan ook anderen weten mee te brengen in de aanbiddingen van God. Daar kan ik heel erg van genieten. Dus in het bos heb ik het één keer geprobeerd om met oortjes in naar aanbiddingsmuziek te luisteren, maar dat vond ik niet zo fijn. Want ik was bang, ik ben niet heel bang hoor, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik werd een beetje nerveus, want ik dacht, als er nu plots een wild zwijn voor me staat, dan heb ik het niet zien aankomen. Of niet horen aankomen. Dus die oortjes heb ik snel uitgetrokken. Iets anders wat we vaak doen als we stille tijd hebben of tijd met God doorbrengen, is Bijbel lezen. Maar ook dat is iets wat ik in het bos niet echt aan zou raden. Ik heb nog een litteken op mijn gezicht en daar hoef je niet op in te zoomen. Maar ik heb nog een litteken hier op mijn gezicht van iets wat ik een paar jaar geleden in het bos deed. Niet Bijbel lezen, maar een spel in het bos waarbij er in één keer een tak in mijn gezicht kwam. Waarschijnlijk moet ik het anders zeggen, ik rende tegen die tak aan. Geen goed idee om dus ook Bijbel te gaan lezen in het bos. Dus wat we dan wel kunnen doen, wat blijft er nog over als we het hebben over stille tijd of tijd met God doorbrengen in het bos? Bidden. En precies daarover gaan wij het vanochtend hebben in deze preek. En ik moet toegeven, heel eerlijk, dat ik mij niet als een vis in het water voel als ik het heb over het thema gebed. Omdat het iets is wat ik zelf ook nog soms lastig vind. En daarom vind ik het mooi om te kunnen zeggen vanochtend dat we opnieuw allemaal in diezelfde boot zitten. We zijn allemaal discipelen, we zijn allemaal volgelingen van Jezus. En iedere dag opnieuw strekken wij ons meer uit om meer en meer te worden zoals Hem. En we strekken ons uit om Hem meer en meer te volgen. En de volgelingen van Jezus, die hadden heel veel vragen aan Jezus toen Jezus hier op aarde met hen rondliep. Zo stelden ze de vraag als, wie is de grootste in het koninkrijk? Of ze stelden de vraag, wie is het dan die u straks zal gaan verraden? Maar ook werd de volgende vraag aan Jezus gesteld. De vraag die ik als titel heb gegeven aan deze preek en aan deze ochtend. En dat is de vraag, Heer, leer ons bidden. En deze vraag wordt gesteld door een discipel van Jezus nadat ze Jezus hebben zien bidden. In Lucas 11, vers 1, daar staat, eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van de leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden. Net zoals Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hier gaan we vanochtend wat dieper op in. Want wat een prachtige scène zien we hier. De discipelen zijn bij Jezus en waarschijnlijk is de grote menigte er deze keer niet bij. En de discipelen zijn getuigen van een heel mooi en intiem moment. Een moment waarop ze Jezus zien bidden. En laten we dat even op een andere manier belichten. Want misschien kan voor sommigen van ons het woord gebed iets heel abstracts of iets heel ver weg zijn. Maar datgene wat de discipelen zagen gebeuren bij Jezus was totaal niet abstract of was totaal niet ver weg. Jezus bad. En voor Jezus zag bidden er zo uit. Als deel van de drie-eenheid heeft hij die perfecte plek in de hemel verlaten om de band en de relatie tussen de mens en God weer te herstellen. Maar daarvoor moest hij wel een prijs betalen. En die prijs betaalde Jezus niet alleen aan het kruis van Golgotha, die prijs betaalde hij zijn hele leven lang. Zijn hele periode hier op aarde moest Jezus sterven aan zichzelf. Zijn hele periode hier op aarde stond in het teken van het opgeven van rechten. Hij verliet namelijk die perfecte plek in de hemel om op een zondige wereld terecht te komen. Laten we daar even over nadenken. Hij verliet die perfecte plek in de hemel om op een zondige wereld terecht te komen. Zoals jullie weten ben ik al op heel veel plekken in deze wereld geweest om bezig te zijn met zending. En op heel veel plekken in de wereld ziet de wereld er heel wat anders uit dan wij hier gewend zijn. Op heel wat plekken in deze wereld gaat het er ook minder goed aan toe dan wij hier misschien gewend zijn. En ik ben ook op heel veel plekken geweest waar ik zonder mijn dierbaren was. Zonder mijn vrouw Ingeborg en zonder mijn kinderen Joelle, Jesse en Joshua. Soms voor korte perioden, soms voor iets langere perioden. En ook woon ik op dit moment al in een land wat eigenlijk niet het mijne is, al bijna 15 jaar. En hoewel ik heel erg veel hou van Nederland en hoezeer ik Nederland en de gebruiken hier ook waardeer, toch is er altijd dat gemis. En dat gemis gaat uiteraard over mijn dierbare familie en mijn vrienden in België. En dat gemis gaat in kleine mate over de heerlijke Belgische frieten en chocolade. Maar als je dan familie en vrienden mist, en dat hebben we ook in Nederland in de afgelopen tijd heel erg veel gehad in deze coronasituatie, wat doen we dan? Dan gaan we appen, whatsappen, bellen, mailen, instagrammen, facetimen, zoomen, whatsappen, heb ik al gezegd, messengeren, TikTok. Er zijn vast nog veel meer van dat soort apps die we gebruiken om in contact met elkaar te komen. En waarom komen we in contact met elkaar? Vooral om elkaar gewoon te zien. Om elkaar te horen, om te vertellen hoe het met jou gaat, maar vooral ook om te horen en te zien hoe het met die ander gaat. Jezus was aan het bidden. Voor Jezus was bidden totaal niet abstract of ver weg. Op heel veel plekken in de Bijbel lezen we dat Jezus zich terugtrok, vaak na een hele intensieve tijd. En dan bracht hij gewoon tijd door met de rest van de drie-eenheid. Ik geloof dat Jezus bij zijn discipelen volledig zichzelf kon zijn. Ik geloof namelijk niet dat Jezus een ander persoon was als hij bij zijn discipelen was. Maar wel geloof ik dat als hij bij zijn vader was en met de Heilige Geest contact had, dat hij nog veel meer zichzelf kon zijn. Ik geloof dat hij ontzettend genoot van die momenten. Dat hij dan echt kon zeggen wat er op zijn hart lag. Jezus, hoe was je dag vandaag? Bijzonder hoe je dat gesprek zo net had met Martha en Maria. Ja, vader, dat was een heel mooi moment. Maar ook niet gemakkelijk om alles van uw hart duidelijk te maken aan de mensen hier op aarde. En vader, wat mis ik u ontzettend. En Heilige Geest, wat is het fijn dat we weer even kunnen sparren met elkaar. En je kan de gespannen verwachting zien op de gezichten van de discipelen. Zij zijn nog steeds getuigen van dat prachtige moment wat een paar meter verderop zich afspeelt. Van datgene wat Jezus meemaakt. Jezus praat met zijn vader, iemand die hij ontzettend mist. Jezus heeft contact met de Heilige Geest. Met andere woorden, Jezus is hier aan het bidden en een paar meter verderop staan de discipelen. En zij praten met elkaar, waarschijnlijk op gedempte toon. En ze hebben het erover, over datgene wat ze Jezus zien doen. En ze zijn benieuwd naar hoe die communicatie gaat tussen Jezus en de Vader en de Heilige Geest. En dan als Jezus klaar is met bidden, is er eentje die opstaat en deze vraag stelt. We weten niet wie, misschien wel weer Petrus als woordvoerder van de groep, maar het kan ook iemand anders zijn. En dan stelt hij deze vraag, Heer, leer ons bidden. Heel interessant. Waarom? Er staat namelijk niet, Heer, is bidden misschien ook voor ons weggelegd? Of er staat niet, dat bidden wat wij u zien doen, zou u dat misschien ons ook kunnen leren? Nee, er staat heel duidelijk, Heer, leer ons bidden. Het is haast een bevel. En uit die woorden straalt een bepaalde zekerheid, maar ook een bepaalde verwachting van deze discipel. Waarschijnlijk had deze discipel en met hem de andere discipelen gezien wat gebed met Jezus persoonlijk deed. Waarschijnlijk zagen ze de rust die vanuit dat gebed uitstraalde. En dan zeiden ze, dit wil ik ook. En ik wil het nu. Dus Jezus kon kiezen toen hij deze vraag kreeg. Hij kon alle antwoorden gegeven hebben zoals hij antwoorden kon geven. Hij had kunnen verwijzen naar vele tientallen gebeden die in het Oude Testament staan opgeschreven. Hij had kunnen verwijzen naar gebeden van Salomo, van Jozua. Of hij had misschien wel kunnen verwijzen naar dat hele bekende gebed van Jabes. Maar dat deed hij niet. Jezus wist namelijk dat als hij deze voorbeelden van gebeden aan ze zou leren, dat ze dan niet de essentie achter deze voorbeelden zouden begrijpen. Hij wist dat ze eerst de principes van een gebed moesten kennen. En dan begint Jezus met het bidden van het Onze Vader. En dat zien we in Lucas 11, vers 2. Daar staat, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Het gebed, het Onze Vader, is in sommige kringen een formule geworden. En dat bedoel ik trouwens met alle respect. In andere kringen is het Onze Vader iets wat misschien meer in de vergetelhoek geraakt is. Terwijl het wel een gebed is wat Jezus onszelf heeft aangeleerd. Misschien heeft Jezus dit gebed nooit zelf letterlijk uitgebeden. Maar het zijn de principes in en achter dit gebed die we ontzettend terugzien in de woorden van Jezus, in de gebeden van Jezus en in het leven van Jezus. Ook in het langste gebed wat in de Bijbel staat opgeschreven, het langste gebed van Jezus, in Johannes 17, zien we principes terugkomen uit dit gebed. Dit gebed wordt ook wel het hoge priesterlijke gebed genoemd in Johannes 17. En daar verwijst Jezus een aantal keren naar God als Vader. Eén keer zegt hij zelf, Heilige Vader, wat kan verwijzen naar de zin, laat uw naam geheiligd worden. Ook zien we dat Jezus God iedere keer dankt voor het eten. Hij dankt God voor de spijziging van de 5000. Hij dankt God ook bij het breken van het brood tijdens het laatste avondmaal. En ook werd Jezus zelf verzocht door de duivel. En daarom leert hij aan zijn volgelingen en aan zijn discipelen om te bidden, leid ons niet in verzoeking. Onze Vader, daar begint het mee. En deze woorden, onze Vader, moeten voor de discipelen ontzettend gek in de oren geklonken hebben. Misschien zelfs een tikkeltje schandalig. En we moeten weten, in de Joodse cultuur was het namelijk verboden om de naam van God luidop uit te spreken. Laat staan naar God te refereren als Vader. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat Jezus natuurlijk de enige is die God rechtmatig als Vader kan aanspreken. Want hij is uiteraard de enig geboren zoon van God. Maar Paulus geeft hier een hele mooie uitleg aan zijn brief in de Romeinen. In Romeinen 8, vers 15, daar staat: u hebt de geest niet ontvangen om als slaven opnieuw in angst te leven, maar u hebt de geest ontvangen om kinderen Gods te kunnen zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Heel mooi. Maar in die eerste zin, onze Vader, zit nog zoveel meer. Heeft u wel eens bij stilgestaan dat er staat onze Vader en dat er niet staat mijn Vader? Jezus was alleen toen hij aan het bidden was. Maar als hij vervolgens de principes achter bidden uitlegt aan zijn discipelen, legt hij de nadruk op het samen zijn. En dit benadrukt dat wij samen tot God mogen komen in ons gebed. Maar begrijp me niet verkeerd. Uiteraard is het helemaal goed. En uiteraard is het prima en nodig om heel vaak ook alleen tot God te komen. Helemaal niet verkeerd. Maar ik geloof dat er hele bijzondere kracht zit als gelovigen samenkomen en samen de naam van God aanroepen en samen gaan bidden voor die dingen in de wereld. Verandert God erdoor? Nee, totaal niet. God blijft altijd hetzelfde. Zijn natuur verandert niet, zijn karakter verandert niet. Maar wel zit er een ontzettend opbouwende kracht in het horen van elkaars gebeden en daarop voortborduren. Ook geeft het een enorm geloof als je ergens samen voor bidt. Ik bid heel vaak met anderen. En ik heb het voorrecht om dagelijks te werken in een christelijke organisatie waar alles wat we doen gefundeerd is in gebed. En studenten die bij ons komen voor een paar maanden, die moeten daar vaak wel aan wennen en doen er in het begin soms misschien wel wat lacherig over. Want als ze 's middags staan ingedeeld om de wc's schoon te maken, zal zelfs dat moment van wc's schoonmaken ingeleid worden met een tijd van gebed. Dat doe ik thuis niet als ik wc's schoonmaak. Maar als ik dan in een... Doe ik trouwens niet heel vaak. Ik moet heel eerlijk zijn hier. Maar als ik dan in een gebedsbijeenkomst ben op Heidebeek of op andere plekken en ik hoor de gebeden van anderen, dan word ik ontzettend opgebouwd. Dan merk ik soms welk lef sommige mensen hebben, in de positieve zin van het woord, welk lef sommige mensen hebben en welk geloof sommige mensen hebben om volledig en in volle overtuiging, geleid door de geest, te bidden voor een bepaalde situatie in deze wereld. Dat schept bij mij dan weer een heel groot geloof en dat geeft mij dan weer het lef om voor te bouwen op die gebeden. En dan die woorden: laat uw naam geheiligd worden. Af en toe, dat doe ik niet heel vaak, maar af en toe lees ik een stuk of een passage uit de Bijbel in gewone taal. En die zin, laat uw naam geheiligd worden, wordt in de Bijbel in gewone taal vertaald met laat iedereen u eren. De huidige situatie vandaag, waar we ook kijken in deze wereld, is een situatie waar we zien dat de naam van God op heel veel plekken niet geëerd wordt. Is een situatie waar we zien dat God op heel veel plekken niet erkend wordt en niet herkend wordt. Maar het is dus een verlangen van Jezus zelf dat zijn volgelingen gaan bidden dat mensen wel de naam van Jezus zullen erkennen en dat ze God zullen herkennen en eren. Het is dus een verlangen van Jezus dat wij, want wij zijn de volgelingen van God, dat wij zullen bidden dat wij zelf en anderen constant gericht zullen zijn op zijn naam en dat wij zijn naam zullen eren. Als we deze woorden bidden, laat iedereen u eren, dan bidden we eigenlijk dat God in deze wereld het ontzag zal krijgen dat hij verdient. Dan bidden we dat zijn woord zuiver verkondigd zal worden. Dan bidden we dat wij zelf en anderen zich heel ver zullen houden van woorden of van taalgebruik waarmee Gods naam wordt bespot. Dan bidden we dat onze gedachten en ons handelen heilig zal blijven. Dan bidden we dat we niet op zoek zullen gaan naar onze eigen eer, of dat we niet op zoek zullen gaan naar onze eigen erkenning, maar dat we altijd zullen streven naar de verheerlijking en bekendmaking van de naam van Jezus, de allerhoogste naam. We hebben het net gezongen vanochtend. Johan heeft ons heel mooi geleid in dat lied. I surrender. Ik geef mij aan u over. En het mooie is dat we hiermee zullen bezig zijn tot in de eeuwigheid. Heel wat gedeeltes uit het Onze Vader zullen we niet meer bidden in de nieuwe wereld. Of zullen we niet meer bidden als we bij God zijn. Er zal geen honger zijn. Dus we zullen niet meer moeten bidden, geef ons heden of geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Ook zal er geen verleiding zijn. Dus we zullen niet meer hoeven bidden, leid ons niet in verzoeking. Maar het gebed om zijn naam heilig te maken zullen we blijven bidden. We zullen tot in de eeuwigheid bezig zijn met het eren van de naam boven alle naam, Koning Jezus. En dat brengt mij bij de volgende zin. Uit Lucas 11, vers 2. Laat uw koninkrijk komen. Laten we even teruggaan naar het begin. Niet het begin van deze preek, of van deze dienst, of van deze ochtend, of van deze maand. Nee, het allereerste begin. Het begin van deze wereld. Want de hemel is ooit op aarde geweest. Wij zeggen nu in dit gebed, laat uw koninkrijk komen, maar de hemel is ooit op aarde geweest. Alles was perfect in het begin. Er waren geen tranen en er was geen verdriet. Er was geen ziekte en er was geen pijn. Alles wat Jezus eigenlijk belooft, wat er in de nieuwe wereld of in een nieuwe koninkrijk zal zijn, was er ooit al in het begin. Maar dat heeft niet lang geduurd. Zonde kwam door de eerste mens de wereld binnen. En uiteindelijk is de hele geschiedenis een oorlog geweest tussen twee koninkrijken. Maar dan stuurde God zijn zoon. God zei, genoeg is genoeg. En Jezus had heel veel redenen om naar de wereld te komen. Maar een van de belangrijkste redenen was dat hij het rijk van de duivel ten val zou brengen. En dat deed hij. Jezus dreef demonen uit, hij deed wonderen, hij genas ziekten, hij bracht het goede nieuws van het koninkrijk en uiteindelijk offerde hij zichzelf inderdaad aan het kruis van Golgotha. Dus als we dan bidden, laat uw koninkrijk komen, dan vragen we God in de eerste plaats dat hij een groter gebied in ons eigen persoonlijke leven zal innemen. Maar daarnaast bidden we dat zijn koninkrijk meer gebied mag innemen in de wereld om ons heen, ver weg, maar ook ontzettend dichtbij. Maar het blijft niet bij deze zin, laat uw koninkrijk komen. Wel in het evangelie van Lucas trouwens. Maar in het evangelie van Matthäus, in Matthäus 6, als onderdeel van de bergrede, wordt er een zin aan toegevoegd. En daar staat, en laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals dat is in de hemel. Een van de mooiste dingen in het leven van Jezus, vind ik zelf, waar wij geacht worden een voorbeeld aan te nemen, is dat Jezus volledig en constant uitleefde datgene wat hij predikte en datgene wat hij zei. Hij heeft ons namelijk niet alleen geleerd om te bidden, laat uw wil gedaan worden, maar hij leefde dat ook volledig uit. Een van zijn laatste woorden voor hij aan het kruis ging, waren namelijk, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als wij dan bidden, laat uw wil gedaan worden, dan is dat eerst en vooral een uiting van de grootheid van God. Daarmee zeggen we, Heer, u hebt de wereld in uw macht en u hebt de wereld in uw hand en gelukkig, niet ik. U draagt het en niet ik. Maar daarnaast erkennen we daarmee dat wij onderworpen mogen of moeten worden aan Gods wil. Hij heeft ons geschapen. Hij kent ons het beste en hij heeft altijd het beste met ons voor. Ook al denken wij het misschien soms wel beter te weten. En als we dan handelen naar zijn wil en als wij bidden naar zijn wil, dan geeft dat vrede. En dat is geen optelsom, 1 plus 1 is 2. Dat is ook geen toverformule, abracadabra, totaal niet. Wat het wel is, waar komt die vrede dan vandaan? Dat is simpelweg het feit dat wij mogen weten dat ons leven in zijn handen ligt. En dat wij ons mogen berusten in die zekerheid dat waar ons leven in ligt, in zijn handen, het de meest veilige plek is. En hier wil ik zo al mee gaan afsluiten. Want als ons leven, en Christian, misschien kan je komen om gitaar te spelen. Nog zo'n prachtig talent in de gemeente. Want als ons leven in de handen ligt van diegene die ons gemaakt heeft. Als ons leven in de handen ligt van diegene die ons ontzettend goed kent. Als ons leven in de handen ligt van diegene die het allerbest met ons voor heeft. Dan kunnen wij ons echt berusten, daar komt rust vandaan. Dan kunnen wij ons berusten in het feit dat Hij weet wat het beste voor ons is. En dan kunnen wij die vrede die alle verstand te boven gaat, over ons laten komen. En dat is een bemoediging voor ons vanochtend, maar ook een uitdaging. Want zoals ik net tussen neus en lippen door noemde, denken wij het misschien wel vaak beter te weten. Maar toch, lieve mensen, God weet het altijd beter. En daarom moet ik vaak mijn dagen beginnen met te zeggen, Heer, I surrender, wat we precies hebben gezongen. Bij alles wat ik doe vandaag, bij alles wat ik zeg vandaag, wil ik dat u de eer krijgt. Bij alles wat ik denk vandaag, wil ik dat u de eer krijgt. Bij ieder woord wat uit mijn mond komt, wil ik dat u de eer krijgt. Maar ook bij ieder beslissing. Ook al zou ik misschien zelf andere beslissingen maken, ik weet dat ik altijd naar uw stem moet luisteren en dat u, Heer Jezus, altijd het beste met mij voor heeft. Dit was nog maar een eerste, heel kort gedeelte van een tweeluik, misschien wel een drieluik over het Onze Vader. Toen ik hier indook, dacht ik dat ik het allemaal in één preek zou krijgen, maar de komende tijd, als ik vaker ga preken, zal ik jullie nog meer meenemen in mooie pareltjes in het gebed wat Jezus ons leert. Maar om af te sluiten wil ik heel graag met jullie samen het Onze Vader bidden. En nogmaals, we zullen niet het Mijn Vader bidden. Want ondanks dat we niet met elkaar in deze zaal fysiek bij elkaar zitten, toch zijn we met elkaar verbonden door het bloed van Jezus en zijn Heilige Geest. En als we dan, waar we ons ook bevinden, misschien wel buiten, want de zon schijnt, misschien wel op bed, want je hebt net op bed gekregen, misschien wel voor de televisie, op de bank in de woonkamer, waar we ons ook bevinden, als we samen dit Onze Vader bidden, laten we ons dan ook uitstrekken naar Hem, maar ook naar elkaar, in onze geest met elkaar verbonden. En u mag blijven zitten, u mag blijven liggen, u mag doen wat u wilt doen. Maar er is ook echt de vrijheid en de ruimte om op uw eigen plek te gaan staan. En dit gebed vanuit het diepste van uw hart en gedachten te bidden. En we zullen deze keer, en dat is misschien anders dan u gewend bent, ik moest er ook even aan wennen. We zullen deze keer het Onze Vader bidden uit de Bijbel in gewone taal. Dat stond al in de infomail, maar dat komt zo meteen ook op het scherm. En terwijl ik de woorden uitspreek als gebed, laten we dat samen, waar we ons ook bevinden, helemaal samen doen. En daarna geef ik de dienst weer over. Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning, u regeert met grote macht voor altijd. Amen.